Op dit moment zitten we midden in de Formule 1 zomerstop en is dit dus het perfecte moment om terug te blikken op de eerste seizoenshelft van 2023. En vandaag doen we dat met Kees van der Grint. Ja Kees, we hebben er inmiddels 12 races op zitten en dus is het tijd om de balans op te maken. Welk rapportcijfer geef je aan deze eerste seizoenshelft en waarom?
Ja, dan moet ik rekenen. Maar aan het hele, of tenminste aan de races tot nu toe, laat ik zeggen een 7.
Een 7.
En dan ben ik heel mild, want ik neig eigenlijk naar wat lager, maar dan geef ik een 7. Want, en misschien kom je daar met de volgende vraag op, de dominantie van Verstappen is zo groot en is ook prachtig als je fan bent van één sportman. En het is ook geweldig wat één sportman presteert. Maar de races of de sport leidt daar ook iets onder. En daarom zeg ik, ik heb nog niet op het puntje van mijn stoel als autosportliefhebber op het puntje van mijn stoel gezeten voor echte gevechten. En dan zal best wel een kijker nu zeggen, ja, maar in het middenveld. Maar uiteindelijk gaat het toch om de kop. Hè? Ik wil eigenlijk niet 100% weten, nou ja, laten we zeggen 99% weten, wie er de volgende race gaat winnen. En ik moet daar ook wel, ik glimlach nu ook, ik moet er ook wel om lachen hoe goed Verstappen is en hoe die eigenlijk het veld declasseert door ook nog, heeft hij ook echt in de praktijk nou op het laatst nog een pitstop te maken, een extra pitstop. En ook bij de laatste race gewoon gezegd, ik kom nog even, wat hij dan niet gedaan heeft, maar had ook gekund.
Ja.
Dus, maar we zien natuurlijk prachtige prestatie, dus een 7, maar meer niet.
Meer niet, je hebt het inderdaad nog een beetje naar boven afgerond dan.
Dat heb ik, ja. Ja,
oké. Nou ja, goed, om te beginnen met deze terugblik heb ik zoals altijd eerst een paar stellingen voor je.
Oh.
Te beginnen met stelling nummer 1. Max Verstappen hoort nu al bij de beste Formule 1-coureurs aller tijden.
Ja, dat zou ik ook in die zin ook zeggen. Maar dat is ook een klein beetje gevoel van smaak of fan zijn. Hè? Dus hij heeft, ik denk zo'n dominantie hebben we zelden tot nooit gezien. Dat is waar. Maar ik ga eventjes terug naar mijn tijd in Formule 1 en toen dan Alonso eigenlijk de hegemonie van Schumacher Ferrari overnam. En dat was ook heel sterk en toen dacht ik ook van Alonso, die kon ook wel eens die 7 wereldtitels halen. Nou ja, we hebben allemaal gezien dat het ook tegen kan zitten. Mm-hmm. En de beste, of wat je ook vroeg, dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar definitief vast te stellen aan het aantal overwinningen. En het aantal pole positions misschien, maar vooral en het aantal titels.
Ja.
Maar goed, dat is ook, heeft ook weer te maken met de periode waarin ze rijden. Ze hebben nu veel meer wedstrijden, dus ze kunnen ook veel meer winnen. Maar op persoonlijke titel zeg ik dan, hè, want ja, je moet eigenlijk een beetje zwart op wit kunnen bewijzen, maar op persoonlijke titel zeg ik, hij hoort zeker, voor mij in ieder geval, tot 3, 4 beste die er in Formule 1 gereden hebben. Ongeacht of hij nog een 4e en 5e titel gaat winnen.
Ja, dus want de alle derde, tijden heb je het al
alle
over.
Tijden, want ja. De derde titel, die staat vast.
Ja, dat lijkt inderdaad een kwestie van tijd. Ja. Want Helmut Marko die zei laatst ook, ja, je kan hem al in één adem noemen met Fangio, Senna, Schumacher. Zelf heb je natuurlijk met Schumacher ook gewerkt. Op de achtergrond hangt er ook een foto van jullie twee samen. Zie je dan overeenkomsten?
Ja, ook van Hamilton. Hè,
ja, die ook, inderdaad ook. Ja. Zie je overeenkomsten dan tussen die twee? Een Schumacher, een Verstappen?
Ja, maar dat is zo'n geëikte vraag. Hè. Maar die overeenkomst zie je met iedere topsporter. En dan gaat het ook alleen maar om te winnen. En dat heb je bij Senna gezien, die had er alles voor over. Dat heb je bij Schumacher gezien. En dat zie je bij Verstappen ook. Maar iedereen, of al die rijders en mensen, hebben hun eigen kwaliteiten. Dus een echt vergelijk zeg ik, is alleen de prestatie. En die prestatie op dit moment is uniek. Maar om net zoveel te winnen, ook als Hamilton, hè, die mogen we niet vergeten. Want mm-hmm. dat is ook een groots coureur.
Ja, heeft hij nog even een paar titels te gaan voordat hij daarmee gelijk staat.
Ja, en dat kan, maar het kan zomaar ook anders gaan lopen. Ja. Maar vandaag zeg ik, ja, hij behoort, en dan maakt het me niet uit of je 5 of 6 of 7 man noemt of 3, maar hij behoort nu al tot de allergrootste.
Oké, dan gaan we door naar stelling nummer 2. Sergio Perez moet zich al zorgen maken over zijn toekomst bij Red Bull.
Ja, als ik dan naar Nick de Vries kijk, dan moet iedereen dat eigenlijk, moet zich daar zorgen maken, behalve op het moment Verstappen. Maar daar, ik heb het idee dat je daar sowieso niet weet waar je aan toe bent. Dus als ik Perez was, zou ik me ook zorgen maken, ja. Maar dat heeft hij in eigen hand, hè. Want hij zit in ieder geval in dezelfde auto als de man die alles domineert. En nou ja, ik zeg, vertel geen geheim wanneer ik denk dat hij niet zo goed is als Verstappen is. Maar dat neemt niet weg dat hij in die auto ook eigenlijk tweede moet worden. Dat heeft hij op Spa ook keurig gedaan, dus dat is prima. Mm-hmm. Maar het geeft wel aan dat hij op 22 seconden, terwijl Verstappen nog niet eens vol gas reed, gereden wordt. Maar ik denk, als hij de volgende race allemaal tweede wordt, of misschien derde, laten we zeggen op het podium, wat hij zichzelf ook beloofd heeft. Mm-hmm. Nou ja, dan zou Red Bull gek zijn om hem te vervangen. Want ik vraag me dan ook af, door wie?
Ja, dat is dan ook de vraag inderdaad.
Ja, dus ja. Hij moet zich zeker zorgen maken. Maar hij heeft het voordeel dat hij het in eigen hand heeft.
Dus hij moet gewoon lekker weer aan de bak straks na de zomerstop.
Ja, ja. Ja, als hij dat doet, nou ja, dan is er geen argument om te zeggen we vervangen hem als hij steeds achter Verstappen tweede of derde wordt.
Ja, oké. Okay. Duidelijk. Stelling nummer 3. Red Bull Racing gaat dit seizoen alle races winnen.
Ja, maar dan vraag je voor mij om koffiedik te kijken.
Ja.
Ja, daar ben ik geen ster in, dus anders had ik ook wel de staatsloterij gewonnen. Nee, dat weet ik niet. Weet je, er zijn factoren. Qua snelheid, ja. Maar ik zeg geen ja, want er kan altijd iets gebeuren. En je moet wel heel veel geluk hebben, hè, want dat speelt ook een rol. Dat je al die races geen pech hebt. Maar qua snelheid, en dan ligt het ook weer aan Perez. Want kijk, Perez mag alleen hopen om te winnen als bij Verstappen het niet zo loopt. Nou, en daar heeft hij het ook wel een paar keer laten afweten. Dus het, in ieder geval qua snelheid is het mogelijk, ja. Want ik zie niet dat iemand anders kan winnen zonder dat eigenlijk die twee Red Bulls het niet zo goed doen.
Oké. Dan gaan we naar stelling nummer 4. McLaren zal er eerder in slagen om het gat naar Red Bull te dichten dan Mercedes, Aston Martin of Ferrari.
Dat weet ik niet. Kijk, ik denk niet dat Aston Martin dat gat gaat dichten. Dat denk ik zeker niet. Want ik denk dat die ook niet zo goed waren als het er naar uitzag. Maar dat ze een beetje geluk aan hun zijde, dat ze een redelijke auto gebouwd hadden. En dat inderdaad die andere 3 die je noemt, wat minder waren. Maar wie van de 3, dan zou ik toch eerder denken dat Ferrari wat beter zou moeten worden. Maar ik zou ook niet echt eerlijk gezegd weten hoe. En McLaren ziet er goed uit. Dus het zou kunnen, maar ik vind dat is ook weer zo koffiedik kijken. En laten we hopen dat in ieder geval 1 van die 4 teams dat gaat lukken. Zodat we, en dat Verstappen dan wel weer als eerste uiteindelijk over de finish gaat. Maar dat er wat meer strijd is. Hè. Dat is waar we, tenminste ik, op zit te wachten.
Dat het rapportcijfer van een 7 in ieder geval naar een mooie 8 kan gaan.
Ja, hij mag van mij alles winnen. Kijk, dat is een heel ander onderwerp, maar dat mag ik wel even noemen. Zo, Mathieu van der Poel was afgelopen weekend fantastisch met dat fietsen. Waanzinnige dominantie. Eigenlijk Verstappen was als Van der Poel of Van der Poel als Verstappen, hoe je het wil noemen. Maar het voordeel van dat wielrennen, daar waren 2 anderen die hem redelijk achtervolgden. Je weet niet of die kon winnen. En het is voor het hele jaar gedaan. Maar wij hebben nu nog wat is het, 9 of 10 races te gaan. Het ligt aan wat er allemaal doorgaat.
Mm.
En dan weet je eigenlijk al, is het voorspelbaar. En dat moet eruit. En dan mag je gerust alle races winnen. Maar mits een beetje strijd is.
Ja. Dus een team moet even snel dat gat gaan dichten. Dat is dan de conclusie van deze stelling.
Een team...
Een team.
Ja, moet het gat dichten. Maar ik durf niet te zeggen wie dat zou worden. Want het lijkt erop dat McLaren een stapje naar voren gedaan heeft. En meestal is mijn stelling, als beide rijders goed voor de dag komen, dan is die auto ook beter geworden. Nou, dat is dan McLaren. Maar of dat niet ook een klein beetje mee zat, dat weet ik niet. Dan moet toch eerst een paar races meer beter worden.
Ja, want we zaten hier natuurlijk ook naar de eerste 3 races van dit seizoen. En toen zagen we juist die fantastische start van Aston Martin. Ja, die zijn nu natuurlijk ook nergens te bekennen. Dus
precies.
Het kan snel veranderen in de Formule 1.
Precies. En dat kan. Maar je moet ook dus eerst maar eens zien of ze werkelijk weten of dat het ik wil niet zeggen gelukstreffer, maar of ze werkelijk een betere basis hebben gevonden.
Ja, precies. Dan de 5e en laatste stelling. Oh. Het moet verboden worden dat Formule 1-teams al ruim voor de zomerstop aan hun auto voor volgend seizoen werken.
Nee, wat een onzin is dat. Dat vind ik totaal niet. Iedereen. Dat zijn er zoveel regels die ook de sport nadelig beïnvloeden, die meer op entertainment, op show gebaseerd zijn. Nee, als iemand dat wil, en het is ook een beetje huilenbalkerij van teams die nu niet, laten we zeggen, mee kunnen komen. Maar als, want dit is duidelijk ook tegen Red Bull bedoeld, maar als je nou heel goed werk levert, nou dan creëer je daar ook een paar voordelen bij. Dus wat is dat voor onzin? Stel nou dat dat waar zou zijn, zo'n regel. Dan zouden dus bij Red Bull de mensen, want die hoeven niet veel te ontwikkelen aan de huidige auto. Hè, want ik zeg net al, die titel, ja, dat is kwestie van tijd. Dus die moeten met de armen over elkaar gaan zitten. Hey, wat een onzin. Als zij die voorsprong opgebouwd hebben, dan mogen ze ook er nu aan werken en laten zien dat ze voor volgend jaar ook weer een goede auto bouwen. En overigens kunnen die anderen dat ook. Hè?
Ja, helder antwoord. Dankjewel. Als we terugkijken op deze eerste seizoen zelf van 2023. Wat is jou dan het meest bijgebleven?
Nou, ja, helaas moet ik zeggen. Als je, het eerste wat bij me opkomt is toch de vervelende affaire rond Nick de Vries. Dat vind ik vooral ook van een menselijke kant. Vind ik dat, is dat wat bij mij een beetje een stempel. Kijk, natuurlijk geweldig zoals Max rijdt. Dat, geweldig. En er zijn nog wel een paar dingen dat ik zeg van, ik vond het hartstikke mooi aan het begin van het seizoen. Had ik ook meer van verwacht dat Mercedes aan hun concept vasthielden. Dus ik dacht van, nou, die hebben in de winter ontdekt wat het probleem was, maar die hebben geloof in hun eigen concept. Nou, dat was in ieder geval van mij en van hun ook dan achteraf een inschattingsfout.
Ja.
Nou, een ander punt is dat ik niet zo overtuigd was dat de problemen bij Ferrari aan Binotto lagen. Hè, want voor mij ligt het veel dieper en veel meer in de structuur. En dat is ook wel gebleken tot nu toe. Hè, dus dat de wisseling, niet dat Vasseur een slechte job doet, maar die doet ook niet beter. Of de resultaten zijn niet beter dan onder Binotto. Maar het eerste wat toch bij mij opkomt is de affaire Nick de Vries. Dat vind ik, kan ik eigenlijk niet goed mee overweg.
Ja, en waarom dan niet? Of wat is jou daar dan?
Nou, ik vind, kijk, natuurlijk, hij heeft zichzelf ook niet echt in de picture gereden. Ik kan moeilijk zeggen, de resultaten waren geweldig. Maar je moet ook de omstandigheden, hij komt, ze hebben niet zo'n beste auto. Hè. Frans Tos heeft dat zelf, dus zijn niet eens mijn woorden. Nou, en dan kom je nieuw erin en dan, het loopt niet helemaal zoals het gegaan is. Maar, zeg ik dan, Nick is een hele goede rijder, heeft een prachtige cv. Maar als je iemand onder contract neemt, dan bestudeer je ook een klein beetje zijn loopbaan. Nou, en dan denk ik dat Nick altijd een beetje aanlooptijd nodig had, heeft gehad. Is ook prima, daar is geen enkel probleem. Hè. We zijn niet allemaal de topper die gelijk sensationeel rijdt. En om hem dan na nog niet eens de helft van het seizoen eruit te zetten, ja, dat vind ik eigenlijk. En hoe dat gegaan is ook. Hè. En het ligt er toch ook dik bovenop. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt Ricciardo daar als een soort showrijder aangenomen. Maar ja, dan kan je wel bedenken dat achter de schermen daar al lang aan dit plan gewerkt is. Ik vind het gewoon niet netjes. Ik weet helemaal niet hoe zijn contract in elkaar zit. Maar ik vind dat hij op zijn minst tot het eind van het jaar had moeten rijden. En dan herinner ik me nog dat interview dat ze bij Viaplay dan in dit geval aan Marco vroegen. Rijdt hij nog op Zandvoort? Ja. En daar wordt daar lachend over gedaan. Wanneer is Zandvoort? Nou, ik vind die hele affaire een smet op het seizoen.
Nou, en heb je dan ook het idee, want je noemt Ricciardo natuurlijk, en toen hij werd aangekondigd als derde rijder bij Red Bull, zit er dan nog meer achter? Wisten ze dit al heel lang, denk je? Dat er al heel lang een plan lag van nou...
Nou, ik denk het wel. En ik denk ook als ik, laten we zeggen, zaken combineer. Ja. Hè, dat dan nu Horner zegt, of Marco eigenlijk zegt dat Horner gelijk heeft en dat hij Nick de Vries niet zag zitten. Ja, dan denk ik natuurlijk, ja, daar zit meer achter. Hè, dat ze hebben alleen maar gezocht naar de stok om hem te slaan. Nou, die hebben ze gevonden. Maar wees eerlijk, Ricciardo, en daar kan hij niks aan doen, want het ligt ook aan het materiaal. Die doet het niet beter. Maar ik vind het gewoon, dat stoort me nou.
Okay.
En jij vroeg, wat blijf je het beste bij? Nou, of het meeste bij? Nou, dat is dit.
Dat is dit, oké. Okay. Dan gaan we naar de grote winnaar van deze eerste seizoenshelft. Wie was dat voor jou?
Ja, dan kan je natuurlijk... ik zou voor idioot verklaard worden als ik een ander noemde dan Verstappen.
Die is eigenlijk makkelijk te kiezen dan.
Ja, dat is heel makkelijk te kiezen. Ik kan toch niet zeggen, iemand die zo domineert en dan kom ik aan, laat ik zeggen, Logan Sargeant is de winnaar van mij. Dat zou waanzin zijn. Nee, Verstappen is zo goed op dit moment. Dat is de absolute winnaar.
Ja. En de grootste verliezer dan?
Ja, ik zou geneigd zijn Perez. Maar aan de andere kant moet ik natuurlijk ook wel zeggen, hij staat wel tweede in het wereldkampioenschap. Hè? Dus,
ja.
En daar zijn er niet veel, en daar eindigt hij waarschijnlijk ook wel. Er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen, ik ben tweede geworden in het wereldkampioenschap Formule 1. Dus het is een beetje cru om te zeggen, dat is de grote verliezer, maar... Hij verliest natuurlijk wel van Verstappen, dus hij is een verliezer. En dan kom ik erop terug, dat zit me nou eenmaal dwars. De echte verliezer is Verstappen, of sorry, niet
de
Verstappen,
Vries.
De Vries. Dat zit mij een beetje hoog.
Ja.
Maar die heeft natuurlijk verloren.
Ja, want hij heeft niet eens de tweede seizoenshelft gehaald natuurlijk.
Nee, niet eens. Ja. Niet eens. Ja. Dus ja, dat is, vind ik wel, een...
grote verliezer.
Ja.
Ja. En wie of wat was voor jou dan de grootste verrassing tot nu toe? Iets wat je misschien niet had zien aankomen?
Piastri.
Ja?
Ja, want ik heb Norris heel hoog staan. Ik denk dat Norris ook een heel groot talent is. En dan spreek ik over de klasse die ik zelf gevolgd heb in het verleden. Ik denk dat Norris heel goed is. En Piastri is zeker zo goed. Die heeft me echt verbaasd hoe die zich aangepast heeft. Hè? En hoe, ja, die is net zo goed. En dus dat is voor mij de grote verrassing. Positieve verrassing.
Ja. Een groot talent dan waar we nog veel van kunnen verwachten volgens jou?
Ja, zeker. Zeker. Maar goed, dat kunnen we ook denk ik van Norris. Maar ja, je bent ook afhankelijk van je materiaal.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat beide, maar Piastri is echt, en ik vind er ook, hoe noem je dat, buiten de auto, in hoe hij de dingen aanpakt en hoe hij over dingen spreekt, ook prima. Dus dat bevalt me en hij rijdt hard. Hij rijdt zeker zo hard als Norris rijdt.
Ja. En wat was voor jou de mooiste race tot nu toe van 2023?
Ja, ik vond ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Kijk, ik vond... ik meen dat het Oostenrijk was en ook en Spa vond ik dan wel mooi, maar dat had dan eigenlijk niet zo met de race. Maar ik vond dat wel mooi waar Max dan, laten we zeggen, echt die extra pitstop maakte. En de andere keer dat suggereerde, we doen dat. Ja, dan heb je wel zoveel zelfvertrouwen. En ook je de ruimte geschapen om dat te doen. Ja, dat is eigenlijk totale dominantie en declassering van je concurrenten. Ja, dat hou ik wel van. Dat vind ik wel dat heel mooi. En de rest was het toch een beetje rechttoe gaan van start tot finish leiden. Dat was prima. Maar daar heb ik goede herinneringen aan. Dus dat blijft me ook bijstaan als mooie race.
Ja, je hebt het al een paar keer aangestipt, hè? De dominantie van Max Verstappen. Hij wist maar liefst 10 van de eerste 12 races te winnen en heeft daarmee in het WK een flinke voorsprong opgebouwd van 125 punten. Wat kenmerkt volgens jou nou zijn seizoenstart?
Nou, ik denk, nou ja, wat zijn seizoenstart kenmerkt is natuurlijk het feit dat hij zo sterk is. Maar ik denk dat hij zo sterk komt. Je ziet na het behalen van die eerste wereldtitel dat er eigenlijk een soort druk van hem af, denk ik dan, hè, druk van hem afgevallen is, dat is binnen. Hij kent zijn talent, hij is daarvan overtuigd. En het doet me ook een beetje denken aan zijn periode in karting, waar hij ook niet, of waar hij niet altijd pole position had, maar ook dan gewoon wist, ik ben de beste. En dan na 3-4 ronden ook weer op kop lag. En ik zie dat hier terug. Hij maakt zich toch helemaal geen zorgen meer of hij nou 6e of 14e moet starten. Hij weet gewoon, die anderen zijn geen partij. En ik denk ook dat hij een auto heeft gekregen die echt als een schoen bij hem past. En vaak is het zo dat een moeilijk te rijden auto, of laten we zeggen de snelste auto's zijn de moeilijkste auto's. En dan moet die rijder daarbij passen. Nou, met zijn talenten, die auto is absoluut een eenheid met Max. En in tegenstelling tot verleden jaar moest hij ook nog wel eens vechten met jongen. Maar het is een eenheid. Nou ja, dan heb je een combinatie die duidelijk niet te verslaan is. En dat komt ook in de praktijk uit.
In de resultaten, precies. Want is het dan misschien ook de reden waarom Perez dan niet diezelfde resultaten kan scoren?
Nou, dat is maar mijn gedachte. Hè. Ik bedoel, ik ben niet bij dat team. Maar dat denk ik. En ik spreek dan in die zin een klein beetje uit ervaring. Het was niet anders als Schumacher Barrichello. Dat die auto was altijd op maat, of min of meer op maat voor Schumacher. En die had bepaalde eisen, of waar hij mee beter tot zijn recht kwam. En daar had Barrichello, of later Felipe Massa, ook wel eens moeite mee. Maar ja, die speelde tweede viool. En het is ook dan een gebrek aan talent. Hè. Wat ik al zeg, als die auto wat moeilijker te rijden is, maar daardoor zo snel is, ja, dan moet je ook dat talent hebben om dat te kunnen mannen. En dat is misschien wel het verschil ook.
Ja, het verschil tussen die twee coureurs. Want Perez heeft natuurlijk ook een paar moeilijke weekenden gehad. Hè? Zeker toen hij een aantal keer niet Q3 wist te halen tijdens de kwalificatie op zaterdag. Hoe zou je zijn seizoenstart beoordelen ten opzichte van die van Verstappen?
Nou, ik denk dat bij hem, buiten het feit wat ik net heb uitgelegd, misschien dat hij voor hem wat moeilijker is met die auto tot zijn recht te komen, denk ik dat er ook bij hem een grote rol speelt. De druk. Kijk, als sportman, en dat zou hij ook, of dat is hij ook, denkt hij, hij heeft dat ook gezegd, hij denkt dat hij ook voor de titel kan strijden. En dat heeft niet uit zijn duim gezogen, dat is ook zijn gedachte. Dat vind ik ook prima. Hè? Want als je van tevoren zegt, ik word niks, ik word tweede, ja, dan kan je net zo goed niet rijden. Dan is het leuk rondjes te rijden, maar je doet mee voor dat gevecht. Maar dat lukt dan niet. Ja, en dan komt die druk er steeds meer op. Dus ga je ook over, hè? Misschien eigenlijk proberen harder te rijden dan mogelijk is. Nou ja, en dan zie je dat er ook fouten, dan spint hij. En dan moet hij weer achteraan staan en dan heb je andere problemen. Ja, en dan wordt die druk steeds groter. En je hebt al eerder gevraagd, moet hij zich zorgen maken? Ja, natuurlijk maakt hij zich een beetje zorgen, maar dan wil je beter doen. En ook Horner heeft wel een paar keer ook opmerkingen gemaakt, dat ik zeg van nou, dat is nou niet zo motiverend voor een rijder.
Ja, van Red Bull naar het zusterteam AlphaTauri, want ja, zij zijn juist de hekkensluiter op de grid. Het team gaat wel flink veranderen, hè. Volgend jaar komt er een nieuwe naam. En willen ze zich voor zover de reglementen dat toestaan baseren op Red Bull. En dat is natuurlijk iets wat ze tot op heden nog niet hebben gedaan, waar veel mensen ja, zich ook wel over verbazen. Wat is jouw verklaring daarvoor?
Nou, de verklaring voor die veranderingen die er zijn, dat heeft ook te maken met het overlijden van de Red Bull-baas Matesic, die ja, natuurlijk ook vrij goede of enge, hoe noem je dat, nauwe vriendschap bijna had met Franz Tost. En nu spelen er andere krachten. En het is heel duidelijk in welke richting dat allemaal gaat. En dat Red Bull Racing, dus spreek Horner, daar meer invloed op willen hebben op dat team. En dat hadden ze zeker bij toen, of in, nu nog in de tijd van Franz Tost, hadden ze dat minder. Hè? Die, ja, naar mijn mening, een goede teambaas was, maar die ook een beetje, of tenminste terecht, maar eigenzinnig is. Nou ja, en die is, gaat verdwijnen, hè? Dus die is de wacht aangezegd.
Ja.
En dan komen daar andere mensen. En in het verleden, een ander punt wat je aanhaalde, in het verleden hebben ze ook gebruik gemaakt van Red Bull ontwerpen, zeg maar. Het reglement staat dat ook gedeeltelijk toe. Ik begrijp ook niet helemaal waarom ze totale eigen weg gegaan zijn. Dat is ook niet zo goed gelukt, blijkbaar. Hè? En Frans heeft daar ook in hele duidelijke, krachtige woorden uitgedrukt dat hij over zijn technici niet tevreden was. Misschien onder andere, dat is niet door iedereen in dank afgenomen. Maar daar komt het weer, net als die wisseling bij Ferrari, van Binotto naar Vasseur, zet ik nog een grote vraagteken bij de wisseling Franz Tost door Peter Baier en Laurent Mekkies. Daar, ik ken die beiden heel goed. Of alle drie eigenlijk, want ik ken Frans ook heel goed. Ja, dan zeg ik het voorzichtig, zet ik daar wel hele grote vraagtekens bij.
En waarom?
Nou, dat ik niet denk dat die niet beter zijn dan Frans. Dat denk ik. En daar heb ik misschien ook wel goede argumenten voor. En, maar ik begrijp ook wel waarom ze die daar neerzetten in plaats van Frans, want Dat zijn andere diplomaten, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen.
Oké. Maar goed, jij ziet dus in ieder geval niet snel dat dat heel erg gaat veranderen of gaat verbeteren in ieder geval. Nu hebben ze natuurlijk maar 3 WK-punten gescoord tot nu toe.
Nou, kijk, dat kan. Nou, dit jaar niet meer, hè, natuurlijk. Maar volgend jaar. Kan dat natuurlijk heel snel veranderen. Want als zij laten we zeggen, 80% huidige Red Bull krijgen. Want een aantal dingen die moet je zelf maken. Mm. En eigenlijk ook zelf ontwerpen. Maar goed, en als er een beetje meer hulp komt van Red Bull en van het ontwerp, dan zou dat heel snel kunnen veranderen. Maar dat heeft dan niks te maken met de komst van die twee heren en de andere naam.
Oké, check. En we hebben het natuurlijk ook al uitgebreid gehad over Nyck de Vries. Nee, die is dan vervangen door Daniel Ricciardo. Hoe zie je dat gaan als je kijkt naar de toekomst? Van ja, hij gaat nu natuurlijk straks die tweede seizoen zelf in, heeft nu 2 races gehad. Wat verwacht je van Ricciardo bij AlphaTauri?
Nou, het zou mij verbazen als hij de sterren van de hemel rijdt. Maar want ik vind dat, dat met die auto gaat dat niet zo. Dus hij zal op zijn minst moeten bewijzen dat hij sneller is dan Tsunoda. Nou, daar heeft hij denk ik een aardige kluif aan. Maar zelfs als hem dat lukt, wat dan verder? Het doel van wat nu dan AlphaTauri heet, was altijd om een talent te ontwikkelen. Verder te ontwikkelen, om dan eventueel over te stappen naar het nummer 1 team, naar Red Bull. Nou ja, je kan toch de Ricciardo geen aanstormend talent meer noemen. Dus wat moeten ze dan mee? Dus ik begrijp dat ook niet heel. Tenminste, ik denk dat is achter de schermen. Maar het is niet de filosofie die verkondigd wordt.
Nee.
Ja, en En nogmaals, ook om het idee van, nou, als hij wat laat zien, om dan Perez daardoor te vervangen. Ja, dat vind ik ook geen goed idee.
Zie je dat niet gebeuren of vind je het gewoon geen
goed
idee?
Ik zie alles gebeuren in Formule 1, maar ik zou dat ook niet normaal. Die jongen wordt zo goed als zeker tweede in het wereldkampioenschap. Nou, en je hebt een goede teamharmonie in die zin dat ze elkaar niet punten afsprokkelen, want Verstappen wint toch. Nou, dan denk ik wel, wat moet je dan met Ricciardo? Maar ja, goed, ik ben niet de baas daar, maar dat is mijn mening erover.
Precies. Oké, nou, als we dan kijken naar de andere teams, hè, dan zien we toch wel een mooie strijd om P2 in de WK-stand. Eerst lag Aston Martin natuurlijk tweede. Die plek hebben ze moeten afstaan aan Mercedes. En inmiddels komt ook Ferrari heel dichtbij. Wat valt jou nou het meest op aan de strijd tussen die drie teams?
Nou, wat me het meeste opvalt is Hamilton. Ik vind echt dat die fantastisch rijdt. En we zijn het erover eens dat hij niet de allerbeste auto heeft. Ook niet de slechtste. Zo is het ook weer niet. Hè. Dus, maar we verwachten veel van Mercedes. Dus dan wordt er al gezegd een slechte auto, maar dat valt ook wel mee. Maar ik vind Hamilton geweldig. En ik vind dat ook, naast al zijn successen, moet hij toch ergens een beetje teleurgesteld zijn dat hij op het moment in ieder geval niet kan strijden om die eerste plek. Maar hij doet geweldig zijn best en de resultaten zijn daar ook naar. En daardoor, ik denk niet zozeer door verdere ontwikkeling, maar daardoor heeft Mercedes natuurlijk nu die tweede plek op moment in het vizier. Overigens denk ik ook, even tussendoor, denk ook dat je ook zo'n compliment aan Alonso moet maken. Die geeft ook alles in, ook wat niet zeker wat een goede auto is, maar zeker niet de beste auto.
Ja, dus die twee, die steken er wel dan met kop en schouder bovenuit dan?
Ja, vind ik wel. En helemaal als je dan... Kijk, we hebben natuurlijk, ik ook, kritiek op Perez. Maar nogmaals, hij staat wel tweede. Maar kijk eens wat Stroll presteert ten opzichte van Alonso. Dus dat geeft dan wel aan dat, en datzelfde geldt voor de verhouding Russell-Hamilton, dat Hamilton, twee oude rotten, en dus ook Alonso, die geven op het moment alles. En ik heb echt bewondering voor hoe Hamilton rijdt.
Oké. Okay. Ja, en achter deze drie teams, hè, dan vinden we het team van McLaren, daar hadden we het in het begin ook al eventjes over. Die zijn bezig aan een flinke opmars sinds de updates. Heeft Norris twee podiums weten te scoren en ook Piastri kwam als tweede over de finish tijdens de sprintrace op Spa. Stel nou, je moet een rapport opstellen over de seizoenstart van McLaren. Wat zou daar dan in staan?
Nou ja, goed gedaan, maar ik zou niet 1, 2, 3 kunnen zeggen waarom. Hè, want ik denk dat bijvoorbeeld Oostenrijk, waar ze goed gingen, dat circuit ligt hun altijd. Ik zou dat verder, maar ik denk dat zij in die zin wel goed bezig zijn, omdat zij ook natuurlijk een paar mensen weggestuurd hebben. Ja, of die zijn vertrokken, maar meestal is dat dan weggestuurd. En uit eigen gelederen ervaren mensen wat meer verantwoording gegeven. En ik denk dat dat ook de juiste weg is. Maar of het komt door de rijders, ik denk dat die echt goed zijn. En dat die net die paar tiende, want uiteindelijk, je kan wel zeggen van dit is goed en dat is slecht, maar we praten over een paar tiende verschil tussen alle teams eigenlijk. Ja, ik denk dat vooral die rijders, kijk, het moet ook voor Norris een motivatie zijn, omdat hij een vent naast zich heeft gekregen, die eigenlijk net zo snel is. Nou, dan wil je zelf ook weer wat beter.
Ja, dan moet je
maar
wel.
Ik vind, McLaren heeft in ieder geval zich het totale plaatje goed naar voren gebracht. En het is ook nog eens een keer oranje. Dus,
dat is helemaal leuk.
Ja, dat is helemaal leuk.
Net kijken wat ze straks kunnen doen in die tweede seizoen zelf, wat je eerder zei, of ze die lijn kunnen doortrekken. En Kees, je bent natuurlijk de bandenman, dus daar moeten we het zeker ook nog even over hebben. Op Silverstone heeft Pirelli een nieuwe constructie geïntroduceerd en nu ben ik benieuwd, wat is jou tot nu toe opgevallen sinds die introductie?
Nou, hoe zeg je dat? Hoe er dan gereageerd wordt in Formule 1 en ook wat er allemaal gekletst wordt. Want eerst was het van die nieuwe constructie heeft geen invloed op de prestatie van de banden. Dan is er ook commentaar, ook uit rijders kringen, van we hebben geen grip en het was zus en zo. En dan gaan ze eigenlijk los, van start. En dan hoor je daar niemand meer over. Dan daarna komt onder andere Alonso, dat die het feit van die nieuwe banden, daar wijt hij aan dat Aston Martin teruggevallen is. Wat dan weer ontkend wordt door een technicus van het team. Dus het is wel boeiend om te volgen
wat er allemaal gebeurt.
Ja, wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. En ik denk dat in die zin Pirelli daar een goed werk geleverd heeft. Die hebben waarschijnlijk zelf gedacht geconstateerd dat met races op wat snellere circuits die er nog aankomen, of aankwamen en komen, dat ze aan hun constructie wat moesten veranderen. En dat hebben ze gedaan. En we hebben toch geen, wel commentaar, maar we hebben geen banden, met slicks heb ik het over. Hè?
Ja, ja.
We hebben geen bandenproblemen gezien. En zo hoort het ook.
Geen klapbanden, andere
gekke dingen. Nee, precies. En daar is eigenlijk niks over te zeggen. Alleen constateren wat er dan allemaal de ene moment en het andere moment gezegd wordt.
Ja, dat is inderdaad wel heel interessant. En dan om af te sluiten, wat na de zomerstop hebben we straks nog 10 races te gaan tot het einde van dit seizoen. Waar kijk jij persoonlijk nou het meeste naar uit in die tweede seizoenshelft?
Nou, dat mag duidelijk zijn van wat ik in deze uitzending verkondigd heb.
Meer strijd?
Ja, dat er iemand is die Verstappen partij kan geven en dan dat Verstappen toch op het hoogste treden komt te staan. Maar ik kijk er naar uit dat er een beetje strijd komt. Weet je, dat je zegt, wat Jandori, ook in de kwalificatie, waar het soms dan wel eens leuk is, maar vooral in de race, dat je niet na 3 ronden al weet, als hij op kop ligt, dan weet je gaat winnen. Nou, dus daar kijk ik naar uit. En mogen dat op Zandvoort al beginnen.
Ja, dat zou leuk zijn. We hoeven natuurlijk dan niet lang meer op te wachten.
Nee, want als op Zandvoort niet lukt, hè, en, dan, ja, waar dan wel? Maar ik hoop, dat is waar ik naar uitkijk, dat we echt hetzelfde soort gevechten als wat we in de Achterhoede zien. Daar zien we wel eens leuke uitremacties en buitenom inhalen. Nou, tot we dat ook voorop gaan zien.
Ik hoop het ook. Dankjewel, Kees. Een fijne zomer en heel graag tot de volgende.
Oké, graag gedaan.